ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Een tijdje geleden kreeg ik op mijn gsm een audioboodschap via WhatsApp van een eerdere gast in de podcast. Haar naam? Dalila Hermans.
Hey Wim, zoals je waarschijnlijk wel weet, ben ik dit jaar jurylid van de Librisprijs geweest. En die longlist, heel goede boeken zijn allemaal. En ik had gehoopt om daar zo een super diverse lijst van te kunnen maken. En dat is niet gelukt, omdat die boeken gewoon niet ingezonden zijn. En ik dacht van, maar er is een hele zo'n sublijst van boeken die ik dus heb moeten lezen, waarvan ik denk, die zijn fantastisch. Die passen niet in de Libris-categorie, maar die zijn wel fantastisch. En daar wil ik wel iets over zeggen. En ik wil wel de literatuur van mensen van kleur in de kijker zetten.
Dalila Hermans, geboren in 1986, is schrijfster, theatermaakster en columniste. In 2014 schreef ze al een open brief waarin ze als zwarte Vlaamse vrouw racisme aankaartte. In 2019 veroorzaakte ze opschudding met haar beslissing om niet meer als racisme-experte te willen opdraven bij de VRT. Ze schreef onder meer ook het boek Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme. In het audiobericht dat ze mij stuurde, vroeg ze dus of we een opname van de podcast Drie Boeken zouden kunnen doen rond de Libris Literatuurprijs. Met drie boeken die de prijs niet gewonnen hebben. Boeken van mensen met een migratieachtergrond die de selectie niet gehaald hebben. Ik zei meteen ja, graag. Interessant. Het is de eerste keer dat ik terugkeer naar iemand met wie ik eerder al praatte over haar of zijn drie boeken. We spraken af in Brugge, de stad waar ze woont met haar man en hun drie kinderen en waar ze ook werkt. Ze is op het moment van ons gesprek trajectcoördinator voor Brugge Europese Culturele Hoofdstad 2030. En haar kantoor is boven Cinema Lumière in Brugge. En daar spraken we dus af in een vergaderzaaltje bovenaan in het gebouw. Dalila Hermans vertelt hoe ze bij de Libris Literatuurprijs tot een winnaar komen, hoe dat gaat, hè, en of ze daar veel ruzie voor moeten maken. Wat er gebeurt als je het boek van een persoonlijke vriendin moet beoordelen. En de hamvraag, hoe het komt dat er nauwelijks boeken van mensen met een migratieachtergrond in de longlist van zo'n prijs staan. Dalila doet een oproep. Ik vroeg haar ook hoe het voorlezen voor haar kinderen geëvolueerd is sinds de vorige podcastopname. En ze vertelt hoe haar boekenkast er intussen uitziet. Bij deze podcast hoort een website, wimoosterlink.be, met de show notes van deze aflevering, van alle afleveringen van de podcast, met de drie boeken die mijn gast gekozen heeft en de andere boeken die we noemen in de aflevering. Je kan daar ook je e-mailadres doorgeven voor de gratis nieuwsbrief Drie Dingen met extra boekentips, wimoosterlink.be. Als je een boek online zou willen bestellen, doe het dan liefst ook via een link op die site. Daarmee help je de podcast financieel een beetje. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Dalila Hermans.
Oh, Wim, ik heb zoveel gelezen. Ik heb echt... Het is bijna traumatisch. Ik heb een heel jaar lang... zo niks anders gedaan. En het gekke is, mensen hebben dat ook niet echt gezien, want ik was heel de tijd aan het werken en ben gewoon mijn normaal leven aan het leiden. Maar ik heb nachtenlang in de boeken gezeten. Ja, ik heb echt heel veel gelezen het afgelopen jaar.
Dat is verschrikkelijk. Ik ben ook zelf jurylid geweest van de Boekenbon Literatuurprijs, dus ik ken het fenomeen.
Ja,
hoeveel boeken zijn er bij jou dan? Ongeveer weet je hoeveel
er Ik weet dat er ongeveer... Ik denk dat er net geen 200 kandidaatboeken waren. En we zijn mijn jury... We hebben de jury zo verdeeld dat wij allemaal ongeveer 3/4 hebben moeten lezen. Ja. Dus ik denk dat ik aan een 150-tal romans
en
zat.
Hoe gaat dat dan? Dus dan komen die boeken binnen in bij jou thuis?
Ja, dus dat was altijd wel... Dat was altijd wel mooi of zo. Ik kreeg die in pakketten. Dus om de 2 maanden ongeveer kwam er een doos. Dat was, oh, de doos is daar. En dat staat dan vol boeken, zo kraak, ja, nieuwe boeken. En dan maakte ik elke keer de fout om niet meteen te beginnen. Om zo nog even te genieten van nieuwe boeken en zo. En er wat door te gaan, maar nog niet te beginnen lezen. Om dan tegen het einde van die periode, want dat is altijd in intervallen dat we dan ook terug vergaderingen hadden, ja, om dan als een gek te moeten lezen. Dus,
je stelde uit.
Ja, oh. En ja, dat was niet slim. Ik heb dan ergens halverwege het jaar heb ik een boekenrek bijgekocht. Omdat ik had gewoon geen plaats meer. En dan een paar weken later nog één. Dus Onze living is echt zo, ja. Ik had vroeger altijd een droom om zo een bibliotheek te hebben. En onbewust is onze living dat een beetje aan het worden. Zo.
Maar je hebt vorige keer in de podcast verteld, je toen wij toen jouw boekenkastje, kast. Ja. En je zei van, mijn droom is dat er hier een hele muur komt.
Ja, ja. En nu wordt het een noodzaak. We kunnen niet blijven uitstellen. Er moet een oplossing komen, want het is nu ja, zo op kasten en zo.
Okay. Ja. Zeg, je hebt mij voorgesteld om deze aflevering van drie boeken op te nemen met de Libris Literatuurprijs als aanleiding?
Ja.
Vertel eens waarom.
Wel, dus ik was gevraagd om in die jury te zitten, wat dat een hele eer is. Hè. Dat is heel fijn dat er mensen in Nederland doorhebben dat ik ook bezig ben met literatuur. En ik ben het enige Vlaamse jurylid. Er is elk jaar maar één Vlaming die meebeslist. En dit jaar waren dus ik en Vamba Sheriff nog andere mensen in de jury, maar ik en Vamba hebben allebei Afrikaanse roots. En ik denk dat we ergens onbewust, hè, maar zo toch dachten van, ah wel, het is hier nu eens een zeer diverse jury met twee Afropeanen. We gaan ervoor zorgen dat die longlist, dat het allemaal super divers is. Dat was een beetje toch de missie. Niet om aan kwaliteit in te boeten, maar omdat ik wel dacht van, hey, nu zit ik in zo'n jury. Ik heb mij de afgelopen jaren vaak geërgerd van, dat zijn allemaal van die witte lijstjes en allemaal dezelfde verhalen. En ik heb dat allemaal zo, ik wil verhalen van nieuwe stemmen. Dus ik was echt zo met die insteek een beetje aan het lezen gaan. Om dan vast te stellen dat aan het einde van de rit onze longlist een redelijk wit lijstje was. om vast te stellen dat we die diversiteit in verhalen, dat toch nog wat tegenviel. En niet per se de boeken die we binnen... Daar zitten veel kwalitatieve boeken tussen van mensen met migratieroutes, maar gewoon op het hele totaalplaatje, als je kijkt naar de 200, waren er gewoon heel weinig. Heel weinig titels van... Ten eerste al heel weinig Vlaamse titels. Dat is een belangrijke vaststelling. Wat dat dus voor mij ook heel veel verklaarde. Want ja, dat was ook zo'n ding dat de afgelopen jaren... Ik dacht bij Libris zeker van... Allee, daar staan we nou nu nooit Vlaamse titels in die longlist of in die shortlist. En ik heb dus nu doorheen het proces gemerkt... Maar er zijn ook gewoon veel te weinig boeken die worden geschreven door mensen van kleur. En te weinig titels die worden ingezonden naar prijzen. En oké, ik heb dat nu vastgesteld. Maar ik wil dan wel degene die ik wel heb gelezen en die me echt zijn bijgebleven en waarvan ik denk, dit had evengoed ook wel op een longlist kunnen verschijnen. Ik wil daar toch over babbelen. Hè? Ja. Want het is een democratisch proces. Ik heb uiteindelijk, hebben we met z'n allen samen beslist over wie er op de longlist staat, shortlist en wie dat er gewonnen is. Maar ik wilde toch een paar van die nieuwe stemmen, dat zijn niet per se nieuwe stemmen, maar ik bedoel mensen met migratieroutes, verhalen die ik nog niet vaak heb gelezen, die me geraakt hebben. Ik wil die toch ergens bespreken en ik dacht, waar kan dat beter dan bij Wim? Voilà.
Ik ben vereerd dat je aan deze podcast dacht. En dus, we gaan het vandaag hebben over drie boeken die we volgens jou moeten gelezen hebben.
Ja.
Drie boeken die eigenlijk bij de inzendingen zaten voor de Libris Literatuurprijs 2024, maar die het niet gehaald hebben.
Yes,
voilà, dat is eigenlijk. Hè. Ja. Voilà, dus we gaan doen zoals we altijd doen bij de podcast, namelijk Dalila, wat is jouw eerste boek?
Het eerste boek dat ik bij heb is De Gruwel van het Gezin van Ines Eshoun.
Eshoun, E-S-H-U-N. Ja.
Yes.
En vertel, wat is dat?
Ik zal misschien eerst even over Ines vertellen, want wij kennen elkaar persoonlijk.
Oh,
ja, ja, wat dat dus een beetje een probleem was, want er was een soort consensus binnen de jury. Als we iemand goed kennen, dan is het de eerste lezing niet voor dat jury.
Ah ja, jij mag dit boek natuurlijk niet als eerste lezen, want je bent lichtelijk bevooroordeeld.
Voilà. Ik heb niet mee kunnen
beoordelen.
Maar ik heb het wel natuurlijk gelezen, omdat het iemand is dat ik kende. En ik wilde heel graag weten wat dat zij te vertellen had. Want Ines is eigenlijk een filmregisseur. Mm-hmm. Zij heeft al hele coole kortfilms en een tv-serie gemaakt. En samengewerkt met een paar zeer grote namen. Iemand die ik heel erg waardeer voor dat werk alleen. Hè. Dus ik kende haar als regisseur. Zij heeft me ook geholpen met mijn theaterprojecten. Dus er is een band. Dus toen ze zei van ik ga een roman schrijven, was ik sowieso geïntrigeerd, want het is haar debuut. Ik vind het altijd bijzonder als mensen debuteren met een roman. Zeker voor mensen van kleur, ik ga dat nu even gewoon heel erg specificeren, maar de meeste schrijvende mensen van kleur die ik ken in ons taalgebied, die debuteren met iets autobiografisch. Hè. Er ligt vaak zo een soort verhaal op hun tong.
Ja, ja.
Hè, bij mij is dat ook zo. Hè.
Het eigen verhaal.
Het eigen natuurlijk. Verhaal, daar begin je vaak mee. En dan later komen er wel romans of kinderboeken. Dat is een proces dat ik al vaak heb gezien. Het geldt niet voor iedereen. Hè, maar, ja. Dus ik vond het heel stoer dat ze zei, ik ga direct voor over een roman. En dan ook nog eens eentje met een zeer moeilijk thema. Dus eigenlijk vertelt Ines in De Gruwel van het Gezin, is zij een volwassen vrouw die aan haar jeugdvriendin, dus de vriendin waar ze mee opgroeide, in briefvorm eigenlijk haar jeugd vertelt. Ik heb zelf een boek geschreven in briefvorm. Dat is een speciale manier van schrijven die ook wel wat beperkingen in zich houdt of zo. Mm-hmm. Ik vind het allemaal stoere keuzes van haar, zeker voor een roman. Want als je een roman schrijft als een brief, dan ben je jezelf ten eerste aan het uitdagen om toch in de fictiesfeer te blijven, terwijl een brief zoiets echt en persoonlijk en dat verleent zich zo goed tot de autobiografie of zo. Dus dat vind ik al bijzonder. En natuurlijk, het is ook zo, je vertelperspectief is zeer specifiek. En dat moet maar aanslaan bij een lezer. Een brief naar iemand anders. Het moet maar aanvoelen als... dit is ook iets wat ik mee mag lezen. Of zo.
Ja, het wordt een verhaal of zo. Het is niet evident dat het een verhaal
voilà.
Wordt. Zoiets,
dus, dus ik had zoiets van... ze heeft direct de lat hoog voor zichzelf gelegd. Maar dat vind ik dus supercool als mensen dat doen. En ze slaagt er ook in om... dus ze vertelt haar jeugd aan die jeugdvriendin. Ja, die jeugd is wel heel gruwelijk. De gruwel van het gezin, voilà. Je wordt eigenlijk echt meegenomen in een hele pijnlijke geschiedenis. Maar vertelt op een manier het gebeurt zelden. Zeker na zo'n leesjaar gebeurt het nog zelden dat ik echt moet lachen of echt moet huilen. Snap je, na een tijd begin je zo'n heel analytisch te lezen. Van, mooie zin, hoofdstuk volgt, goed. Snap je, jij gaat herkennen als je jurylid bent geweest van een boekenprijs. Na een tijdje word je zo'n soort van AI-programma dat een boek analyseert en niet meer echt leest.
Ja, het vlakt wat af, laten we zeggen. Ja, inderdaad.
Jawel,
ja.
En daarom dat ook de boeken die zo weerhakjes krijgen, die je toch echt leest en die toch echt raken, dat zijn voor mij dan die stijgen in mijn aanzien.
Ja.
En dit boek is er zo eentje. Dat heeft echt onder mijn vel gekropen. En ook, ik heb ergens... Ik denk, als ik eerlijk ben, pak ik halverwege of zo. Ben ik beginnen vergeten dat ik Ines ken. En dat is ook iets bijzonders. Want als je een boek leest of zelfs een ander werk van mensen dat je heel goed kent, je blijft toch een beetje... de stem van die persoon horen of zo. Dus in het begin dacht ik, Ines, maar ze is goed gevonden. En snapt de hele tijd zo als vriendin een beetje aan het lezen.
Dat is het, vanuit... Ja, dat ja. Is onvermijdelijk. Hè?
Ja. En ergens halverwege was ik dat kwijt. En was ik echt mee met... wat heeft deze persoon tegen Marie, de jeugdvriendin, wat heeft ze er allemaal tegen te vertellen? En wow, wat is er daar allemaal gebeurd?
Ja.
Dus dat is wel een hele... dan zijn ze wel echt geslaagd in je opzet.
Ja.
Als je dat kunt teweegbrengen bij iemand die heel veel moet lezen op een jaar, eigenlijk je boek niet hoeft te lezen, en dan ook nog eens een vriendin is, en dat je die toch hebt, als je mij toch zover hebt gekregen dat ik echt mee was, ik vond dat echt...
Het is wel straf dat je inderdaad nog extra gelezen hebt bovenop de hoop die je sowieso al moest lezen.
Ja, ik heb het boek ook wel zien passeren. Er zijn recensies verschenen en zo. Er was wel animo rond de release. Ik ben niet naar de boekvoorstelling gegaan, want ik heb principieel geen boekvoorstelling gedaan. Ik dacht, ik ga niks doen. Er zijn verschillende mensen hebben gedebuteerd of hebben boek uitgebracht in 2023. En ik heb echt gezegd van, ik ga niet komen, want ze gaan een foto trekken en dan lijkt het alsof ik bevooroordeeld ben.
Voilà.
Vanuit
die functie was dat niet mogelijk.
Nee, dus ik heb dat gemist. Maar ik heb wel gezien dat er mensen... Het heeft echt wel... Ik heb het vaak zien verschijnen, maar toch nog te weinig, vind ik.
Ja.
Met alles wat ik daarnet heb omschreven, denk ik van, dit is echt wel een opmerkelijk boek. Er is een opmerkelijk boek dat moet opgemerkt worden door meer mensen. Voilà.
Okay. Zeg, hoe verloopt dat juryproces precies? Dus je zegt van, ik heb dit boek niet gelezen in eerste instantie voor de jury, omdat ik haar ken. Maar dus, hoe gaat dat dan? Dus hoeveel mensen lezen dan voor dit boek wel?
Ah, wel, dus er is een systeem. Hè. We zijn met 4 juryleden en een juryvoorzitter. Okay. Hè. Dus dat er altijd een beslissing kan vallen. Het mag geen even getal zijn. Want dan... ah, wel, dus we kregen dan die dozen binnen met al die boeken. Ja? En daar bovenop die doos zat een lijstje met alle titels en dan al onze namen. En dan zo echt een Excel-faaltje. En dan stond er een kruisje bij de boeken die ik moest lezen. Dat is ongeveer 3/4 telkens van de lijst. En de bedoeling was, ik heb het ook meegenomen. Ik dacht, ik kan het ineens tonen dan aan jou.
Ja,
en mijn geschrift is zo hanenpoten dat je niks gaat... Dat ik geen geheimen kan meegeven in dat boek. Ik heb het bij. Ah, wel, dus dan schreef ik een korte recensie voor mezelf.
Ja,
na een boek.
Ja.
Ja. En daar gaven we dan een letters. Dus een A, B, C, D aan.
Oké. Okay. A is goed.
A is goed, D is oude categorie, mag niet meedoen.
Ah, ja, okay.
En C is negociabel, B is eigenlijk ook goed. A is echt wel van, amai, dit zou het boek kunnen worden.
Ja, ja.
Dus ik heb niet zoveel A's gegeven. En dan hadden we om de, ik zeg nu 2 maanden, maar op het einde was dat al bijna om de maand, reisde ik dan af naar Amsterdam. En dan kwamen we samen in het ambassadehotel. Het boekje dat ik hierbij heb met al mijn bevindingen is ook van het ambassadehotel.
Ah,
en dan aten we samen met de jury en dan gingen wij echt debatteren. Zo per boek. Hè. Dan bijvoorbeeld de gruwel van het gezin op tafel. Wie had er kruisjes? Jij, vertel. Wat is jouw reflectie? En dan... was er vaak iemand die nog een derde lezer was geweest. Hè? De juryvoorzitter of een van de anderen. En dan werd er over gedebatteerd. En dat was soms echt van, ja, maar ik heb dat een A gegeven en ik heb het een C gegeven. Hoe kan dat? En dan moesten we dan proberen elkaar een beetje te overtuigen. Ook
en op welke manier, waarover debatteer je dan? Gaat het echt dan over de inhoud? Of
ja.
Over de stijl? Of over wat dan?
En wel, ik denk, dat was heel interessant voor mij. We waren met... De 4 juryleden vooral, de juryvoorzitters, dat was meestal zo achteraf de stem die dan het verschil maakte.
Ja, ja, ja.
Hè? Maar de juryleden zelf, wij hadden elk zo onze eigen stokpaardjes. Dat heb ik heel hard gemerkt. Er was iemand bij die echt enorm belezen al is. Echt een professor in de boekkunde. Dus die kon heel erg... kijken vanuit die geschiedenis, van ja, maar in de traditie van dit soort boeken is...
Ja, ja.
Wat dat ik niet kan. Ik heb altijd veel gelezen, maar niet per se Nederlandstalige romans. Dus, Vamba bijvoorbeeld, die keek heel erg naar... bepaalde verhalentradities. Hè, ook, of die kon heel goed eruit halen van, ah, maar dit boek... is eigenlijk een metafoor voor dit. Allee, die kan dat heel goed, vanuit een zeer literair blik. En dan Joep, die ook erg met taal begaan. Dus we hadden allemaal zo onze eigen
ding. Wat was jouw ding dan?
Mijn ding is heel erg, wat ik daarnet een beetje omschrijf, van welk boek krijgt weerhaakjes? Welk boek is voorbij dat afgevlakte geraakt en heeft mij geraakt? Daar, ik vind dat veel belangrijker dan... hoewel dat ik soms ook wel... Ik heb ook een paar boeken die ik heel goed heb beoordeeld, puur op schrijfstijl. Omdat ik echt denk van, dit is... zo mooi geschreven. Dit kan. En dan was ik ook echt vaak zo jaloers. Maar dat kan ik niet. Echt zo de mooiste zinnen of zo. Dat gebeurde, hè. Maar in het algemeen was ik echt meer op zoek naar boeken die me raakten.
Ja.
Verhalen die me onverwacht... Zo, ja, dat je kunt dat hebben. Hè, dat je denkt van, dat ik begin aan de kaf te zien of aan waarover het verhaal ging. En ik had al zo'n beetje met tegenstel. Van, de 20e boek over dit jeugdtrauma. Of zo. Maar dan lezen dat en dan zitten daarin. En dan voelde dingen. En, dus ik heb heel erg op gevoel beoordeeld.
En is er dan in zo'n jury, als je daarover discussieert, veel oneenigheid? Of ruzie?
Tot ruzie is het niet gekomen, nooit. We zijn gelukkig, het waren echt heel leuke mensen. Want,
ja.
Dat zijn mensen die eigenlijk buiten... sommige heb ik al eens een keer ontmoet, een hand geschud of zo. Maar eigenlijk zijn allemaal mensen die elkaar niet kennen. En dat klikte wel heel goed. Dat was echt eigenlijk een heel tof clubje.
Mm-hmm.
Allemaal zo heel, zoals ik zeg, heel uiteenlopende figuren. Maar
er is wel discussie, toch?
Ja,
hè?
Zeker, zeker. En ik ben... het is nooit tot ruzie gekomen. Er zijn wel... oprechte meningsverschillen geweest. Er zijn boeken waarvan ik echt vond... die dan toch heel ver zijn geraakt in het proces. Of boeken waarvan ik denk van... maar allee, de parel. En, dus dat, en dan kon ik dat ook wel passie... We verdelen ook wel met passie onze voorkeuren en onze afwijzingen. Wat dat het natuurlijk super interessant maakt.
Ja, tuurlijk.
Die vergaderingen duurden ook keilang, want ja, je moet... we moesten wel doorgaan tot er consensus was.
Ja, oké.
Maar ja, dan ben je wel zeer dankbaar voor een juryvoorzitter als Kim Putters, die letterlijk de regering daar ook mee aan het vormen was. Dus een van de beste onderhandelaars.
Serieus? Die was de regering? Wat?
Ja, die is even moeten stoppen. Even uit de jury moeten stappen, maar die formateur was van de regering in Nederland. Ja. Ja, echt waar.
Oh my god, maar dat had je echt zo gehoord. Dan wist jij mee wat er gebeurde. Oh.
Oeh, la. Ja, maar dus ik wil maar zeggen, een meester onderhandelaar.
Ja, van. Maar ik had ook de laatste keer... de eerste keer was mijn juryvoorzitter Verhofstadt. En de tweede keer een vrouwelijke ex-minister. Die dan ook zo... Ja, echt. Zeg van, ah ja, maar toen ik met de koning daar was... Of meneer Rutte, eerst minister Rutte, doet altijd dat bij op een vergadering. Dat is van, wauw, ik hoor dit, ik maak dit mee.
Jawel, maar dus ik denk dat zo juries van grote literaire prijzen best wel een politieker kunnen gebruiken af en toe voor de coalities te...
Exact, voor de onderhandelingen, om eigenlijk een soort, om naar iets toe te gaan, hè, iets te bereiken. Ja. Wauw, oké. Okay. Ines Eschen, die dus dit boek, je eerste boek geschreven heeft, was ze niet teleurgesteld? Dat ze niet dan in de, was ze daar niet in de longlist?
Nee, ik weet het niet. We hebben elkaar nog niet gezien.
Wist jou vermieden?
Ah, wel, wie weet. Maar nee, ik denk dat er heel veel mensen... dit is mijn gevoel en daar kan ik helemaal fout in zijn, maar het is gewoon een observatie ook geweest en iets wat ik weet uit mijn eigen ervaring als auteur. Ik heb het gevoel dat in Vlaanderen de facto niet ambitieus zijn. Ja, echt waar. Er waren ontzettend weinig Vlaamse inzendingen en ik weet dat er heel veel Vlaamse boeken zijn uitgegeven vorig jaar. Ik heb boeken zien verschijnen waarvan ik denk, maar waarom komen die niet in een van mijn dozen? Omdat uitgevers gewoon vergeten om romans in te... Echt waar, er zijn veel te weinig indieningen uit Vlaanderen. Oh. Er zijn niet te weinig romans, niet te weinig kwaliteit, maar te weinig indieningen. En ik heb het gevoel dat er zo in Vlaanderen al een soort... op voorhand van, ja, we gaan dat niet winnen. Hè. Allee, hoor. Dus ik denk eerlijk gezegd dat telkens als een Vlaamse auteur de longlist van de Libris haalt, dat die gewoon heel erg verbaasd is. en dat het eerder dat is dan dat ze heel erg teleurgesteld zijn als ze het niet halen. Snap je wat ik bedoel? dus ik hoop dat het, en ik hoop een klein beetje dat het dan voor Ines ook wel eerder zo was. Dat ze het misschien niet had verwacht en daardoor de teleurstelling niet te groot was. Maar ik vind wel dat... dat het in de toekomst, ik weet, dat is echt een oproep eigenlijk dat ik bijna wil doen, naar auteurs, maar ook naar hun uitgevers, van dien in.
Dat ja, stuur echt, je boeken op.
Stuur je boeken op. Ja. Ik heb het letterlijk tegen een paar auteurs nu gezegd, die ik ken, dat ik zag van, je hebt een roman, dat ik echt een berichtje heb gestuurd van, zeg, vergeet niet om dat boek in te dienen bij Libris, want ik heb het gevoel, ik heb nu ook maar één fictieboek geschreven, maar de afgelopen, al mijn boeken... die zijn uitgebracht bij Vlaamse uitgevers, die zijn nooit voor geen enkele prijs ingediend. En ik denk niet dat dat is ik denk dat dat echt gewoon niet op de radar stond van veel uitgevers. Ja. Dus dit is echt een warme oproep aan de Vlamingen.
Ja, het is ook een grote, belangrijke prijs, de Libris. Dus,
ja?
En veel geld, dus het is de moeite om het wel te doen. Voilà.
Absoluut.
Jouw eerste boek, De Gruwel van het Gezin, van Ines Eschen.
Ja.
Wat is jouw tweede boek?
Wel, mijn tweede boek is Goudjakhals van Julien Ignacio.
Julien Ignacio, ja.
Een Nederlandse... dat is een Nederlander.
Dus zo'n beetje een graffiti-hond op de cover.
Ja.
Ja, jakhals natuurlijk.
Wel. Ja. En het ding is... dit is echt een geweldig boek. Uiteraard, anders zou ik daar hier niet over babbelen. Uh-huh. Het enige probleem dat er dan Libris-gewijs een beetje was, is dat het een soort verzameling kort verhalen is. Het is niet één roman. Dus dat is al een belangrijke... Ja, dan krijg je al zo wat discussie binnen een jury van...
Maar het mag wel. Het had ook de prijs kunnen winnen wel, of niet?
Ik denk dat het eigenlijk een beetje van de definitie afgaat van een roman.
Begrijp ik.
Maar dat neemt niet weg dat het wel gewoon supergoed geschreven is.
Okay.
En ook zo'n boek... ik vind het je moet daar een beetje voor zijn, hè, voor bundels of verzamelingen. Maar dit is, elk verhaal is door dezelfde schrijver geschreven. Dus dat is al iets anders dan dat je een verzameling hebt of een bloemlezing of zo. Mm-hmm. En ze zijn ook allemaal wel thematisch aan elkaar gelinkt of zo. Maar het coole vind ik dat je zo... Het is een boek dat je mee kunt pakken en waar je zo in mondjesmaat van kunt genieten. Omdat je telkens natuurlijk die afgeronde hoofdstukken hebt. En ik heb dat ook tussen andere boeken doorgelezen. En dat is keileuk. Zeker in zo'n leesjaar, dat je dat af en toe kunt doen. Hè? Zo'n boek pakken en terug wegleggen. En niet moeten onthouden van, oh ja, waar zat ik weer in de... Dus het is gewoon heel... eigenlijk niet super zwaar, vind ik. Het is eerder vaak grappig en dus een beetje poëtisch. Ja. Maar wel... ontzettend goed geschreven. Dit is een van die boeken waarvan ik denk de taal en de spitsvondigheid is echt van een zeer hoog niveau.
Ja. Ja. En is het zo dat de verhalen, dat zijn het echt allemaal losse verhalen? Is echt thematisch verbonden? Wat bedoel je dan?
Het gaat vaak over de cover, hè, dat is inderdaad zo graffiti en een beetje de link met de achtergrond van de schrijver. Hè, het zijn wel veel verhalen, ook van mensen van kleur, die gaan over cultuur, allez, over de culture, zeggen we dat.
Het is een Nederlandse schrijver met deels Arubaanse roots, heb ik zelf gevonden.
Ja. Dat heb je goed gevonden. Maar ik denk, het is een boek ook waarvan ik dacht... Dit moeten veel meer mensen lezen, omdat je zo'n rijkdom aan verschillende perspectieven en verhalen krijgt, die ik echt nog niet vaak heb gehoord ook. Dus als het zo gaat over zo'n nieuwe stemmen... Deze man is niet piepjong, hè. Dat is ook niet zijn eerste wapenfeit of zo. Dus okay. Het zou een beetje fout zijn voor mij om hem een nieuwe stem te noemen, maar ik denk, voor de doorsnee Vlaamse lezer, mm-hmm, gaat hij wel een nieuwe stem zijn en brengt hij ook nieuwe verhalen.
Ja,
dus voilà.
Ja, oké, super. Ja. Jouw keuze, jouw drie boeken gaan... heeft te maken met diversiteit. Ja. Hè? Maar heb je het dan over mensen van kleur? Of heb je het ook over anderen? Wat is jouw focus? Waarvoor wil je het hebben?
Ik heb het hier nu met jou vooral over mensen van kleur.
Ja.
En mensen met migratieroutes.
Migratieroutes, ja. Okay.
Dat is misschien beter om te zeggen, want er zijn ook boeken van mensen die binnen Europa zijn gemigreerd, maar die wel... vooral over... Ja, ik heb het gevoel, we leven... in zo'n superdiverse maatschappij, hè. Niet alleen in Vlaanderen, in Nederland ook. Dus heel dit taalgebied is gewoon superdivers. Dat is een feit, hè. Dat gaat ook nooit meer terugdraaien. Het is zo! En dat weerspiegelt zich nog niet in de boeken die worden uitgegeven en al zeker niet in de boeken die worden ingediend voor grote prijzen. En dat viel mij gewoon een beetje op, dat ik denk van, ik heb hier nu zoveel verhalen gelezen, echt een meer verhalen kunnen op een jaar niet lezen en daarnaast nog andere dingen doen. Mm-hmm. En ik mis er nog een heleboel. Ik mis nog stemmen en ik mis nog perspectieven. Dus degene die ik dan wel heb gelezen, waarvan ik denk, oké, dit zijn mensen van kleur, mensen met migratieroutes die hier die verhalen vertellen, die eigenlijk in de grote kanon gezien nog missen, die wil ik extra in de verf zetten.
Hoe komt dat dan? Ik bedoel... hoe komt het, wat je nu zegt, dat er gebeurd is? Hoe komt dat omdat mensen met migratieachtergrond minder schrijven? Komt het om iets anders?
Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ik denk dat er mensen met migratieachtergrond ten eerste minder in het Nederlands schrijven. Dat is ook al een ding. Hè? Er zijn bijvoorbeeld veel mensen met Afrikaanse roots die in het Frans schrijven. Of die, dus dat is al iets. Hè? Taal,
ja,
gewoon puur taal. Ik denk ook, het is gewoon... We zijn in een proces. En er zijn nog weinig voorbeelden. Hè? En ik denk wel... Het is niet evident om te dromen om iets te doen zoals een boek schrijven als je nog niet veel boeken hebt gelezen van mensen zoals jezelf. Of als je nog niet veel auteurs hebt gezien die lijken op jezelf. En de laatste paar jaar is daar verandering in aan het komen. Ik krijg ook vaak zelf berichten van jonge zwarte mensen die zeggen van hey, dankzij jou ben ik beginnen schrijven. Allee, dat is fantastisch. Of Ish, die ook echt wel een aantal stemmen heeft doen opstaan. Maar dat proces is nog niet zo heel lang bezig. We zijn nog vaak de pionierswerk een beetje aan het doen in dat literair landschap. In Nederland staan ze daar natuurlijk verder, omdat er daar een langere geschiedenis is en omdat er daar natuurlijk ook door de Surinaamse stemmen en de Caribische stemmen al veel langer een traditie is. Mm-hmm. Maar in Vlaanderen is dat echt nog nieuw. En ik denk dat daarom dit soort gesprekken... buiten dat ik gewoon heel graag met jou over boeken praat. Absoluut. Maar is ook een beetje omdat ik hoop dat het mensen gaat inspireren om het te doen. Er zijn zoveel jongeren die ik bijvoorbeeld tegenkom op poetry slams, of waarvan ik denk, als jij goesting hebt, doe maar ze. Je gaat wel een uitgever vinden. Ze zijn aan het wachten. Allee, snap je? Ja, okay. Maar we moeten nog duidelijk maken aan die mensen met een ambitie om boeken te schrijven die migratieroutes hebben, dat kan. Dat die drempel niet zo hoog is. Dat je eigenlijk gewoon mocht starten en dat die stemmen nodig zijn. En dat je niet perfect, vlekkeloos, foutloos moet kunnen schrijven om een boek te schrijven.
Ja, wel. Dus wat jij zegt is van, het zit eigenlijk aan helemaal het begin. Hè? Namelijk, ja. Want ik vroeg mij af, toen je dat vroeg, maar waar zou het liggen volgens jou? Hè? Ligt het aan de aanvoer? Ja, want dat is wat je nu zegt. Ja. Of, wat natuurlijk ook kon of kan, want dat weet ik niet, ja. Ligt het aan het werk van de jury? Hè? Want het zou ook kunnen dat de jury het niet goed doet. Ja, nee, maar ja. Dat de jury de boeken van de mensen met migratieachtergrond systematisch opzij schuift of zoiets. Of die niet goed genoeg vindt. Of daar iets doet dat je zegt van, dat zit daar niet goed.
Nee, dat gevoel heb ik zeker niet. Nee, ik ben er eigenlijk zelf van aangenaam van verrast geweest hoe fair... Allee, ik ben het niet altijd eens geweest met elke beslissing, maar het was wel telkens een democratische beslissing waar echt over gedebatteerd is.
Ja.
Er is geen enkel boek dat niet uitgebreid besproken is. Dus dat vond ik wel heel fijn om te merken. En ik heb daar ook nooit het gevoel gehad dat bijvoorbeeld mijn stem minder zou meetellen als een ander. Allee, er was, op dat vlak ben ik echt kan ik echt wel hand in vuur steken voor de jury van Libris.
Ja.
Maar ja, ik denk, het is inderdaad een beetje de aanvoer. En ook wel, hè, om even terug te komen op wat ik daar straks zei tijdens, toen ik babbelde over Ines, omdat we nog zo in die eerste fase zitten. Hè, mensen van kleur, mensen met migratieroutes zijn eigenlijk hun eerste stappen aan het zetten in het literaire veld. Zeker in Vlaanderen, ook nog wel in Nederland. En zoals ik al zei, een eerste stap is vaak een autobiografisch boek of een non-fictieboek. Dus ook dat, er zijn zeer veel, zeer goede boeken uitgegeven vorig jaar van mensen met migratieroutes, maar zeer weinig romans.
Goed, we komen van jouw tweede boek, een bundel verhalen eigenlijk, hè?
Ja.
Van Julien, zei jij?
Ja. Of Julien, ja.
Julien of Julien.
Julien, ik weet het
Ignacio.
Niet. Ja.
En... het boek heet Goudjakhals. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is een boek dat wel de longlist heeft gehaald. Van Rami El Dardiri, Tussen Morgenzee en Avondland.
Dus, okay. Wat is dit?
Goh, dit is een heel bijzonder boek. Er is ook een reden waarom dit wel de longlist heeft gehaald.
Okay.
Het is een roman, maar het is eigenlijk bijna... het is heel poëtisch. Dus dit is zo een van die boeken die... En door het verhaal een weerhaakje kregen en onder mijn vel kroop, maar ook echt door de taal. Dat is echt heel erg mooi geschreven.
Mm-hmm.
Een zeer bijzonder verhaal. Ik word er zo wat stilletjes van. Maar kijk, er staat hier op de achterflap Tussen Morgenzee en Avondland laat op sprankelende en poëtische wijze zien hoe uit een mengelmoes van culturen nieuwe inspirerende verhalen ontstaan. En dat is het. Exact.
Mm-hmm.
Het gaat over een man die, die eigenlijk een beetje in dubio... Het is iemand met zelf een migratieachtergrond die in Nederland woont en die te horen krijgt van dat zijn vader overleden is en die het eigenlijk... die zich eigenlijk verzet tegen zijn roots en er eigenlijk heel weinig mee heeft en weinig mee... Maar dan uiteindelijk toch... dat toch begint... toe te laten en begint te exploreren en te onderzoeken. En eigenlijk krijg je ook een verhaal over bepaalde wereldproblemen, over dingen die gaande zijn in de wereld, over extremisme en over religie. En over, dus het is via die kwetsbare persoon die kwetsbaar nieuws krijgt, word je meegesleept in een verhaal dat je eigenlijk ook gewoon heel veel levenslessen geeft over de maatschappij waarin we leven en over de globale wereld waarin we leven.
Dat is gewoon gezegd.
Ah wel, ik hoop dat ik het eer aan heb gedaan.
Het is een Nederlandse schrijver met Egyptische roots, deels ja. Egyptische roots, dus Rami El Dardiri.
Ja.
En je hebt nog, want welk boek moest je nu gaan halen bij je schoonmoeder? Of,
dit boek.
Dit boek.
Ja, maar, dus ik was deze morgen, ik was een beetje te laat.
Dalila was een kwartier te laat, was ja. Helemaal niet ergens.
Ja, maar dus waarom? Omdat mijn schoonmoeder is een dat is ook een goede vriendin eigenlijk. Dus ja. Ze hebben een heel goede band met elkaar. En zij is een tijdje terug geopereerd aan haar rug en ze had gevraagd, Dalleke, zo noemt ze mij, heb jij geen aanbevelingen van goede boeken? En ik had heel de longlist toevallig zo apart liggen van al die stapels in mijn huis. Ik zeg, ja, je komt nu wel naar de juiste. Dus ik had heel die longlist meegegeven, al die boeken. En nu, vanmorgen besef ik dat pas. Van, ah nee, dat ene boek stond wel effectief op die longlist en ligt dus bij mijn schoonmoeder. Dus we hebben even een toertje door Brugge gedaan om
te gaan halen. Ja. En ze was er niet in bezig in dit boek?
Nee, ze was er niet in bezig.
Okay, nee. Maar je hebt dan nog boeken meegebracht? Wat heb je nog meegebracht? Nog extra boeken?
Terwijl we aan het bellen waren naar mijn schoonmoeder vanochtend om te vragen, was er al wakker en heb je dat boek?
Ik heb het gevoel dat er enige paniek
een beetje, was. Ja, ik ga toch niet in een podcast die drie boeken heeft met twee boeken aankomen. Dat gaat niet, hè. Maar dan dacht ik, heb ik dus naar mijn stapels gekeken en gedacht van, oké, over welke boeken kan ik het nog hebben die ook binnen dit thema vallen? En die ik ook het bespreken waard.
Maar zijn die ook van de Libris? Ook van de selectie? Okay,
ja,
goed,
ja. Dus ik had gesloten wegens omstandigheden van Mohamed Omari, onze goede vriend. Dus
en ook al mijn gast geweest in de podcast, maar eigenlijk helemaal in het begin.
Ja, wel, ja.
Mohamed, ja.
Dus die had ik nog bij.
Trouwens, Mohamed werkt nu op mijn werk. Dus af en toe... Die werkt nu voor tv. Dus af en toe komen die tegen in de gang.
Voilà. Allee, voilà,
ja,
kijk.
Ja, vroeger was dat niet schap. Oké, ja.
Dus ik dacht, daar zou ik ook wel dingen over kunnen vertellen. En Suda Laat Maar vond ik ook een heel erg mooi boek.
Allebei tips ook. Ja, allebei tips.
Ja. Dus van Mohamed, ook zeker, want het is zijn eerste... Het is niet zijn debuut van Mohamed, maar zijn eerste roman wel. En ik vind mensen die... Het echt waar, ik heb het zelf één keer gedaan, zo fictie. Die omschakeling is... Ik vind dat echt stoer.
Want maar waarom zeg je dat? Je hebt omdat
dat
ook gezegd.
Dat is iets heel anders. Dat is echt een andere discipline.
Maar hoe leg je dat eens uit?
Als ik non-fictie schrijf, of als ik cursiefje schrijf zelfs, of als ik, als ik opiniestukken schreef, of dat is echt veel gemakkelijker. Ja, omdat je kunt uit je eigen leven plukken, je kunt vanuit je ik-persoon praten, je kunt eigenlijk ook heel veel fouten maken, want je zei het zelf. Dus je kunt zeggen van ja, kijk, dit is hoe ik het zie, maar misschien ziet iemand anders het anders. Of je kunt er bronnen bij halen en zeggen van ik heb dit onderzocht via dit. Allee, je hebt heel veel trucken om een goede non-fictie te schrijven, eigenlijk. Ja, er zijn heel veel manieren om je daarin te helpen. Maar fictie, dat moet puur uit je verbeelding komen. Dat komt uit een plaats die alleen in jouw hoofd bestaat. En die dan ook nog eens een plaats in andere mensen hun hoofd moet raken. Dat is gewoon veel moeilijker. Echt waar.
Dus... Zo schoon en grappig hoe je het zegt.
Ah, wel, maar daarom dat ik dus echt zoiets heb van Mohamed, cool man. Zo, dat is ook iemand die al veel non-fictie heeft geschreven, een opinie. En die nu ook is gaan graven in een plaatje in zijn hoofd dat iets helemaal anders is. Dus voilà. Ik wou dat toch melden.
En dan ligt er nog één boek. En dat is een belangrijk boek voor jou binnen dit Libris verhaal. Ja. Vertel, Dalila.
Brechtje Hofstede heeft Oersoep geschreven. Is uitgekomen bij Das Mag vorig jaar. En ik heb dat boek geschreven, gelezen, niet geschreven, was het maar. Ik heb het dus gelezen en ik heb drie A's op mijn papier, in mijn boekje geschreven. Ik was zo fan. Ik was eigenlijk echt... dat boek was een mokerslag of zo. Ik vind het echt ontzettend, ontzettend goed geschreven. Ook heel... Ik heb nog nooit zoiets gelezen qua stijl en zelfs puur visueel ook zo. Er wordt echt gespeeld met van alles. Qua ritme, normaal gezien ben ik iemand... Ik ben eigenlijk een beetje een seut. Niet een seut, maar zo. Ik bedoel, ik hou niet zo van hele expliciete seks of van heel ruw omschreven zaken. Ik blijf daar liever van weg, omdat dat voor mij vaak de poëzie uit iets haalt. Dus dat zijn niet boeken waar ik vaak naar grijp. Zo heel erg met de vuist vooruit of zo. Mm-hmm. Terwijl dit boek... doet dat wel. Daar gaat het vaak over heel... Er wordt een bevalling omschreven en ik heb echt mijn eigen bevallingen teruggevoeld. Daar wordt ook seks omschreven en amai, je zit er bijna bij. Dus dat boek doet van alles wat ik normaal gezien niet wil lezen. En het was, maar het is zo goed. Het blijft altijd op dat randje balanceren van dit blijft boeien, dit blijft raken. En de jury was daar ook echt in het midden verdeeld. Dus de helft van het fantastisch, beste boek ooit. En de andere helft vond het helemaal niks. Dus het is ook zo... Ja, het is echt heel erg leuk.
Wat gebeurt er dan? Ik weet wat er gebeurt.
Dan haalt het de longlist niet.
Ah, nee.
Het heeft de longlist niet gehaald. En ik vond toch... Ik kan niet over de Libres komen vertellen over mijn juryproces als ik niet zo een van mijn allerfavorietste boeken van 2023 toch ook eventjes in de bloemetjes
zet. Dus voor jou was dit winnaar?
Voor mij was dit een potentiële winnaar, ja. Ja. Ja.
Liever dan de winnaar die nu is?
Dat mag niet zeggen. Dat mag niet zeggen, hè.
Zeg maar, mag ik nog iets vragen? Is dat niet raar wat je nu aan het doen bent?
Wat?
Ja, nu wat je nu aan het doen bent. Toch?
Een ander boek?
Nee, maar
ik vind dat juist heel erg bewijst dat het echt een democratisch proces is. Want ik sta volledig achter de keuze, hè.
Okay, hebben
gemaakt.
Goed, ja, is goed.
Volledig, hè. Dat is aan mij. Dat zou heel vreemd zijn als ik hier zou komen te zeggen...
Wat een stronboek, die winnaar.
Een kutboek, ik wou het niet. Nee. Dat is echt... ik denk dat ik het naast Oersoep kan leggen en nog moeite zou hebben om te kiezen.
Ja, okay.
Maar dat was bijvoorbeeld, als we het gesprek hadden over dit boek, dat was zo'n moment waarin ik echt voelde van, dit is cool. Want eigenlijk, zo moet het zijn. Hè? Je moet met passie kunnen verdedigen waarom dat je iets fantastisch vindt. En je moet met evenveel passie kunnen zeggen waarom niet. En dan moet er een consensus komen. En dan beslist de meerderheid. En voilà.
En dan moet je ook aanvaarden dat het geworden is.
Voilà.
Of zo.
Ja, en dan kan je misschien een paar maanden later in de podcast
daar
nog iets over.
Het mes in de rug steken van je collega's juryleden.
Nee, I love them all.
Oké. Zeg, ik ga nog een paar dingen vragen. Los van de Libris, is het
goed?
Je bent nu trajectcoördinator voor Brugge, culturele hoofdstad van Europa 2030.
30. Ja, maar dat is nogal een titel.
Hey, labba. We zitten hier eigenlijk. Is dit het kantoor daarvan?
Ja. We zitten nu in een vergaderzaaltje in het grote gebouw van de Republiek in Brugge. Er is hier een cinema, er is hier een Grand Café en er zijn hier bureaus en vergaderzalen. En er is een dakkantoor. Dus helemaal bovenop de Cinema Lumière eigenlijk is er een dakkantoor waar dat je zicht hebt over heel Brugge. En daar zitten wij. Daar zit Team Brugge 2030.
Ah, voilà, zo. Ja. En jij bent daar coördinator van, maar er zijn ook nog... Andere steden die dat ook proberen, toch? Gent en zo.
Gent, Leuven, Brussel / Molenbeek, Kortrijk, Namen en wij. Ja. Ja, we zijn met 6 kandidaatsteden. Dus misschien even kaderen. Dus in 2030 gaat België sowieso een Europese culturele hoofdstad afleveren. Dat is al beslist. Dus België en Cyprus. En nu zitten we eigenlijk in de preselectiefase, waarin er verschillende steden, zowel in België als in Cyprus, een dossier voorbereiden om die titel binnen te halen. En dat is een beetje een wedstrijd, hè, maar we zijn allemaal goede conculega's. Dus we babbelen wel
en
met
zo,
elkaar.
Over vijf maanden in een podcast. Hak!
Nee, ik kan dat echt niet doen. Dus we zitten allemaal nu in de preselectiefase, waarin we onze eigen visie en onze eigen verhaal uitschrijven. En dan in september gaat ons bidboek, het dossier.
Ja.
Hè. Maar dat wordt een fysiek boek, je moet dat echt afgeven. Dus dat gaat 2 september wordt dat ingediend bij een Europese jury. Onafhankelijke jury. En dan in oktober mag elke stad nog eens komen om zijn bidboek te presenteren en daar vragen over te beantwoorden. En dan eind oktober wordt er beslist wie er doorgaat naar een volgende fase. Dus het is echt preselectie. Dan is er een volgende fase waarin dat waarschijnlijk van de 6 3 zullen doorgaan. Oh. Ja, die dan nog eens...
Werk.
Dat is veel werk, ja. En die dan een heel jaar... opnieuw moeten een nieuw bidboek maken. En dan komt die Europese jury op bezoek. En van alles gebeurt daar nog. En aan eind 2025 valt de beslissing en wordt er beslist wie dat de titel behaalt.
Wow.
Ja, maar ik zal je zeggen, want ik dacht ook in het begin... Maar ik denk dat je niet mag onderschatten wat een impact die titel heeft. Gemiddeld brengt zo'n Europees cultureel jaar zo'n 7 à 10 miljoen mensen naar jouw stad. Dus je kunt al voorstellen wat de economische en culturele impact van zoiets is. Bijvoorbeeld hier in Brugge hebben we de titel gehad in 2002. Brussel heeft hem ook al een keer gehad, in 2000 denk ik. Maar dus toen Brugge in 2002 die titel heeft gehad, daar is het Concertgebouw uit voortgekomen. Daar is het Entrepôt uit voortgekomen. Dat heeft ontzettend veel gedaan voor het culturele leven in Brugge. Dus ik denk dat het ook wel logisch is dat het een hele procedure is. En dat het een aantal jaren duurt, omdat de impact gewoon heel erg groot is. Ja.
Vorige keer in de podcast heb je verteld over... ik herinner mij dat, maar ik weet niet exact wat je gezegd hebt, maar ik herinner mij de sfeer van dat je dat zei, over voorlezen van je kindjes. En dat je in de zetel kroop en dan voor of zoiets.
Ja, toen hebben we zo dat boek Humans, dat die dan zo samen met mij...
Ja, dat was het. Hoe is dat nu? Lees je nog voor? Hoe gaat dat? Hoe is dat? Want we zijn 2-3 jaar later.
Ik ga eerlijk zijn dat ik zelf eigenlijk steeds minder voorlees, omdat ik hen gewoon nog weinig in bed stop. Okay. Dat is, we hebben zo een nieuw ritme, waardoor het dan meestal...
Maar dat gaat zo gaat het toch... Dat evolueert over de jaren, vandaar dat ik het ook vraag.
Maar er is wel... ik heb... Docent heeft aan mijn oudste dochter het boek Rebelse Meisjes, met allemaal heerlijk boek. Heel vaak lezen we een pagina daaruit. En ik ben onlangs in Nederland geweest in het winkeltje van Ellen Brudet. En zij heeft een boekje geschreven over zo allemaal kinderen in de wijk. Super tof. Ik ben even een titel kwijt. Maar bon. Dus we hebben nu twee boeken die als ik ze in bed stop, waar ik dan nog altijd hoofdstukjes uit lees, of pagina's. Maar het is wel steeds minder. En ook, mijn oudste twee, die lezen nu zelf. Hè. Die zijn echt, mijn Cooper is 11. Dus die zit in die fase van... En Malan is 9, dus die leest ook. En de jongste zit nu in het eerste leerjaar, dus die kan lezen. Maar dat is nog beginnend natuurlijk. Maar ze zijn steeds meer hun eigen weg aan het zoeken in dat literair veld. En zich daar ook wel tegen aan het verzetten een beetje. Zo. Want heel ons huis staat wel boeken. Ik praat heel over boeken. Ik schrijf boeken. Ja, na een tijd is er ook niks minder cool dan boeken.
Begin je dat al te voelen, ja? Echt, ja? De oudste wellicht natuurlijk vooral. Ja, ja.
Het is wel heel grappig. Ik heb een aantal jaar terug... dat is zo mijn zevende boek. Weinig mensen hier kenden het, maar dat is een kort verhaaltje dat ik had geschreven, Zero. Dat is uitgekomen enkel in Zeeland. Dat is in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek. Heel verhaal. Maar ik heb dus wel allemaal exemplaren van dat boekje. En het is echt heel dun en heel klein. En het is voor een young adult. Dus het is echt zo voor tieners. Tijdens een bepaalde schoolvakantie, ik weet al niet meer de welke, was Cooper, mijn oudste zoon, die... die had echt, naar mijn goesting, echt te weinig gelezen. Zo heel veel op schermen en met zijn maten. Dus ik zeg op het einde, en nu ga je echt eens zitten en een boek lezen. En dan heeft hij natuurlijk het kleinste, dunste boekje dat hij kon vinden in huis gepakt. Zero. Is er doorgevlogen, maar het heeft hem ook heel erg geraakt. Dus nu dat is zijn lievelingsboek. Ja, en ik vond dat wel het grootste compliment ooit, dat mijn prepuber iets dat ik heb geschreven en dat hem eigenlijk uit rebellie is beginnen lezen, nu wel als een van zijn favoriete boeken ziet. Dus,
en waarom heeft hem zo geraakt? Wist je dat?
Het gaat over veel dingen. Het gaat over, het is een beetje LGBTQ en een beetje zo Black Lives Matter zit erin. Zo dingen waar hij ook nu mee bezig begint te zijn. Dus ik denk, het is gewoon een thematiek. En omdat ik het had geschreven voor young adults, en ja, 11 is nog net daaronder, maar het is zo, hè, zo ene die al met een halve voet in die puberteit staat. Dus het is ook wel echt op zijn maat geschreven. En het is kort. Dus ja, dat is veel verschillende redenen.
Fantastisch. Ja. Wat ga je nu doen? Dus je hebt gezegd, ik heb al twee boekenrekken bijgekocht om al die boeken te zetten. Maar ja, ga je die allemaal houden? Of ga je daar een stuk weg doen of zo? Bij mij is het zo dat... ik heb echt 100... Maar bij ons waren het er... Dat was ook non-fictie, van echt 580 boeken of zo. Dus ik heb er echt letterlijk... ik heb letterlijk, denk ik, 400 boeken weggedaan.
Ja.
Per jaar. Echt letterlijk.
En naar waar? Gewoon aan mensen gegeven? Of naar een instantie?
Ik zelf ben die overal in boekenkastjes gaan steken.
Oh.
Wat ik ook gedaan heb, is aan natuurlijk mijn vader laten komen. Mensen die ik ken laten komen kiezen. Ja. Eerst zo. En zeggen van, je moet verplicht minstens 50 boeken meenemen. En daarna overal in boekenkastjes, overal waar ik kwam, gaan proppen. Want het is leuk, want er zitten vaak oude boeken en dan zitten er nieuwe boeken in. Dat is leuk.
Ja,
maar ga je ze gewoon allemaal houden? Dat kan ook, hè?
Ik zie geen reden om ze allemaal te houden. Er zijn er ook wel een aantal. Maar ik wil wel, en dat is echt een opgave, en ik ga dat niet in een jaar doen, ik ga er mijn tijd voor nemen. Ik wil wel de boeken die ik echt niet hebt moeten lezen. Hè, want er zijn er zo een paar, het zijn er niet veel, maar er is een aantal percentage dat gewoon door een aantal mensen is gelezen, niet goed is bevonden en dus nooit in een volgende fase. Die wil ik toch nog lezen.
Ja.
Ik heb wel zoiets van, ik wil wel het einde van de rit kunnen zeggen dat ik ze allemaal gelezen heb. Maar ik ben al... Ik denk niet dat er nog iemand jarig kan zijn en geen boek cadeau krijgt. Sorry.
Oh nee,
sorry jullie allemaal.
Wat een ellende om bevriend te zijn met jou.
Schrikkelijk. Ja. Dus ik ga ook zeker wel weggeven. En dat zijn ook toffe dingen om inderdaad zo in die kerstjes. Ik heb er niet over nagedacht. Dat is ook een leuk idee. Ik heb al zitten denken van misschien moet ik zo ooit boekenclubs starten, want ik kan die nu begeleiden, want ik heb al die boeken gelezen.
Ja,
en zo'n dingen,
ja.
Dus er is wel veel potentieel
maar
om er iets mee te
wel
doen.
Is, wat dat wel is, en dat heb ik ook zo gevoeld, van, bij, is het 1 jaar dat je jurylid bent?
Ja.
Is dat je dan ook wel zo blij bent, net als het gedaan is, dat je dan eens een boek kan lezen van voor 2023?
Ja.
En dat natuurlijk de beperking van enkel maar een jaar lang, ik kan mij niet anders lezen dan enkel dat, enkel boeken van 2023, 2024 in het Nederlands.
Ja.
Literatuur. Ja. Enkel dat wel een heel beperkte scope is of zo. Hè?
Absoluut. Ik wil eigenlijk geen Nederlandstalig boek meer lezen dit jaar.
Dat is. Ik had ook zoiets van, ik ga nu een boek lezen van uit de 19e eeuw.
Ja.
Omdat het kan.
Zo er helemaal... pure non-fictie met allemaal wetenschappelijke feiten.
Ja, dat dat echt gewoon dat kan zo. Ja, ik snap het helemaal. Goed.
Het is echt een intensieve opdracht die ik toch wel wat onderschat had. Maar ja, dat is logisch. Hè. Je moet dingen doen om te ontdekken.
Maar
En ook wel, het is interessant ook hoe dat je toch daar wel een ritme in leert te vinden of zo. En toch wel... Allee, want ik heb bijvoorbeeld ook ontdekt... In het begin dacht ik, als na 50 pagina's nog niet mij mee heeft, de kans dat het beter wordt is klein. En toch gebeurt dat soms. Ja. Toch, als je jezelf dan pusht om voor te lezen, denk je, maar godverdikke.
Ja.
En ook zo andere dingen dat mij dan zo opvallen van, die een titel had ik niet gekozen. Of zo, je begint op een andere manier, zo zeer analytisch, op een andere manier te kijken naar boeken. Wel super interessant.
Ja, super geweldig. Oké, wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was De Gruwel van het Gezin van Ines Echun.
Ja, 2.
Tweede boek, Julien Ignacio, dat weten we niet heel zeker. Goudjakhals. En mijn derde boek, Rami El Dardiri, Tussen Morgenzee en Avondland.
Ja, en de winnaar voor jou.
Laat me geen stoute dingen zeggen. Maar ook, dus ook aan te raden, Oersoep van Brechtje, Hofstede en Gesloten Wegens Omstandigheden van Mohamed Omari. En Souda Laatmaar van Mary Stolk.
Dalila, dank je wel voor jouw 3 boeken.
Dank je wel om mij nog eens een keer bij jou te hebben.
En tot over 3 jaar.
Voilà. We'll be back.
Dit was mijn gesprek met Dalila Hermans over de Libris Literatuurprijs. Check foto en show notes op wimoosterling.be. Luister gerust ook eens naar de vorige aflevering van Dalila. Aflevering 120 was dat, opgenomen toen bij haar thuis. En check ook de andere afleveringen van deze podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent. Of op wimoosterling.be. Geef daar zeker ook je e-mailadres door voor de gratis nieuwsbrief 3 dingen. wimoosterling.be. En volg 3 boeken op Instagram als je wil, voor foto's van hoe het was bij Dalila. 3_boeken op Instagram. Nog 1 vraag. Wil jij vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers laten weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren? Dat het de moeite is. En laat hen ook weten via welke app je luistert. Daarmee help je de boekenliefde verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.